Gemeente, wij willen vanmiddag met de hulp des Heeren stilstaan bij het laatste genezingswonder voordat de Heer Jezus intocht zal houden in Jeruzalem. Het is niet het laatste genezingswonder, want de kinderen weten wel dat de Heer Jezus ook bij Malchus, en dat was al toen de Heer gevangen werd genomen, zijn oor nog heeft genezen dat Petrus heeft afgeslagen. Maar dit is, we zouden zeggen, voor de Heer in Jeruzalem komt om daar te lijden, te sterven op aarde, het laatste genezingswonder. Terwijl hij al reizende is naar Jeruzalem, van de blinden bij Jericho. De genezing van de blinde man te Jericho. En we letten dan op drie aandachtspunten: op de nood, op het gebed en op de verhoring op het gebed van de blinde man. De blinde man te Jericho. Woorden van zijn nood, woorden van zijn gebed en woorden van de verhoring op het gebed. Gemeente, de Heer Jezus heeft vaak met zijn discipelen gesproken over zijn aanstaande lijden en sterven meerdere keren. Steeds opnieuw. Dat is al begonnen in Lucas 9. Toen de Heer Jezus voor de eerste keer zijn discipelen erop voorbereidde dat hij veel zou moeten lijden en zou moeten sterven van degene van wie ze het niet verwacht hadden. De fariseeën, de schriftgeleerden, de overpriesters. En dat het nut was dat hij zou moeten sterven. En dat hij daarna weer zou opstaan uit de doden. Gemeente, toen de Heer Jezus daar in Lucas 9 voor de eerste keer over sprak, begrepen de discipelen er niets van. En we moeten zeggen, ze hebben er tot op het laatst toe niets van begrepen. Toen de Heer daarover sprak, de eerste keer, heeft Petrus en de anderen de Heer ervan willen weerhouden. Dit zal u geen zins geschieden. En gemeente, dat is bepaald niet veranderd. Ze begrepen niet dat het tot eer van zijn vader was. En ze begrepen niet dat het tot heil en zaligheid van hun zielen was dat dat zou gebeuren. Moeten gebeuren. Begrijpt u het wel? En jij? Gemeente, daarna heeft de Heer er nog opnieuw over gesproken. Dat de Zoon des Mensen zou moeten lijden en verworpen worden van dit geslacht. Lucas 17. En ook tussendoor heeft de Heer Jezus hen voorbereid op de tijd die zou komen dat ze elkaar zouden moeten liefhebben, ook als hij er niet meer was. Dat ze zouden moeten waken, dat de ergernissen zouden komen en de vervolgingen. En nu hier Lucas 18, voorafgaand aan de geschiedenis die wij vanavond met de hulp des Heeren willen overdenken voor de derde keer en de laatste keer, dat de Heer nog heel nadrukkelijk zijn discipelen bijeenroept en hen ook als het ware met de neus op de feiten drukt. Dit zal gebeuren, wat dan? We lezen dat in vers 31 en volgende. En hij nam de 12 bij zich en zeide tot hen: ziet, wij gaan op naar Jeruzalem. En het zal alles volbracht worden aan de Zoon des Mensen wat geschreven is door de profeten. Want hij zal de heidenen overgeleverd worden, hij zal bespot worden en smadelijk behandeld worden en bespogen worden en hem gegeeseld hebben, dus zullen ze hem doden en ten derde dagen zal hij weder opstaan. Gemeente, de Heer Jezus, net als bij de Emmausgangers, heeft hen gewezen erop dat de profeten het al voorzegd hebben. Denk maar aan Jesaja die de bespuwingen al heeft beschreven. Hij heeft moeten beprofeteren. En de Heer Jezus weet heel precies wat er straks allemaal zal gaan gebeuren. Wie hem zal geeselen. Wie er zal roepen: kruisigt hem. Dacht hij dat hij van al die duizenden die dat geroepen hebben niet van allen de namen heeft geweten. Hij heeft het tevoren al geweten. Wie hem zou slaan en wie hem zou verachten en wie hem zou verlaten en wie hem zou verloochenen en wie hem zou verraden. Maar gemeente, En dat is wel heel aangrijpend. Ook na 3 jaar, dan hebben de discipelen zoveel onderwijs van de Heer Jezus ontvangen. Ook na 3 jaar staat er nog in vers 34 en zij verstonden geen van deze dingen. En dit woord was voor hen verborgen en ze verstonden niet hetgeen gezegd werd. Mag u eens vragen, mag u het wel verstaan? Mogen er in Urk mensen in de kerk zijn die zeggen, dat moest hij allemaal lijden, omdat ik het zo verbeurd en verzondigd heb. Maar o wonder van genade, daarom is mij barmhartigheid geschied. Of mag er dan in elk geval iemand in de kerk zitten vanavond die mag zeggen, hij moest dat lijden, maar dat ik daar nou in zou mogen delen in dat heil. Heren, dat wat u hebt geleden, dat nou ook voor mij tot mijn eeuwig goed zal mogen zijn. En dat u vanavond door de prediking heen uw genade aan mij zal bewijzen. Gemeente, begrijpen wij het. Dit offer was nodig, omdat wij alles verzondigd hebben. De Heer geven dat we dat diep in ons hart mogen verstaan. En u reist hier eens naar Jeruzalem om te lijden en te sterven, om zijn vader te verheerlijken, om zijn kerk te zaligen, om voor verloren zondaar een weg te openen. Maar weet u wat nou zo'n wonder is? Terwijl dat verschrikkelijke lijden wacht, heeft hij op de weg naar Jeruzalem toe, heeft hij nog steeds ook zijn werk op aarde willen verrichten. Zijn kerkvergaderend werk. En dat doet de Heer Jezus zelfs nota bene in Jericho. Jericho, ja. De Heer Jezus ging niet om Jericho heen. Maar de Heer Jezus ging dwars door Jericho heen. Naar Jeruzalem toe. En dat is wel heel opvallend. Waarom? Wel, de kinderen weten denk ik wel wat daar in Jericho gebeurd is. Daar moesten de kinderen Israëls in de dagen van Jozua omheen trekken een week lang. En op de 7e dag bij het bazuingeklank moesten ze juichen. En toen zijn de muren van Jericho gevallen en toen is de stad ingenomen. Toen zijn al de inwoners van Jericho gestorven behalve Rachab de hoer en haar familie. En de Heer had bevolen bij monden van Jozua dat die stad nooit meer herbouwd zou mogen worden. Wist u dat? Dat kunnen we nalezen in Jozua 6 vers 26. Dat Jozua had moeten zweren van Gods wegen. Vervloekt zij die man voor het aanzien des Heeren die zich opmaken in deze stad Jericho herbouwen zal, dat hij zijn grondvest op zijn eerstgeboren zoon en haar poorten stellen op zijn jongste zoon. Wie het zou wagen Jericho te herbouwen, zijn jongste en zijn oudste zoon zou zeker sterven. Gemeente, toch is het gebeurd. Wat is de mens dwaas? Wat gaat de mens altijd tegen de Heere in? En gemeente, zouden we kunnen denken dat de Heer Jezus dan Jericho wel links zou laten liggen. Maar als hij reist naar Jeruzalem, gaat hij ook door die stad heen om een Zacchaeus en om een Bartimeus, maar ook om deze blinde man te redden en te zaligen. Geen plaats op aarde meer vervloekt dan Jericho. Gemeentes bij ons, Urk, Frieseveen, ik kwam vanmiddag uit Friesland. Waar wij ook wonen op deze aarde is om onzentwil vervloekt. In die zin ligt Urk en Jericho en Frieseveen liggen ook weer dicht bij elkaar. Om onzentwil vervloekt, doornen en distelen. De schepping die zucht als een baarstoot. De moeders die met smart hun kinderen baren. De mannen die in het zweten brood moeten eten. Gemeente, dat maken we allemaal mee. Dat is onze wereld waarin we leven. En toch, en dat is de onverdiende goedheid van de Heer, geeft hij er ook na de zondeval de mensen nog de opdracht om de schepping te bebouwen en te bewaren. En we mogen in deze lente weer eens zien hoe de natuur ook spreekt van de goedheid van de Heer. En dat de Heer ons dag aan dag wil overladen met zijn gunstbewijs. En dat de Heer deze schepping, dat schoongebouw, nog in stand wil houden. En toch mag het ook zijn dat er, als de regenboog aan de lucht staat, dat we mogen weten dat de Heer heeft beloofd dat zo'n vloed als er in Noach's dagen was, er niet meer zal komen. De Heer zegent ons nog. Gemeente, de Heer wil ook Jericho nog zegenen. Dat is wat, want er is geen plaats op aarde, zouden we kunnen zeggen, ja, dan moeten we natuurlijk denken aan Sodom en Gomorra, dat was nog veel erger. Maar ook Jericho, door de Heere vervloekt. En dacht u dat de inwoners van Jericho dat niet bemerkten? Dat daar een Zacchaeus was die de mensen aflegde, bedroog, op geld uit was, woekerprijzen vroeg. Maar ook gemeente dat er zoveel ziekte was in Jericho. Met name blindheid. Want niet alleen deze blinde man wordt door de Heer Jezus genezen. We kunnen lezen in andere evangeliën, Matthäus 20 en Markus 10, dat als de Heer Jezus Jericho weer uitgaat, hij dan opnieuw onder wie Bartimeus wil genezen, dat waren niet dezelfde genezingen. Want hier lezen we dat de Heer Jezus, voordat hij Jericho inging, deze blinde man genas. En Bartimeus met een andere man werd genezen toen de Heer Jezus Jericho uitging. Waarschijnlijk is de Heer Jezus door de oostpoort, de noordoostpoort Jericho ingegaan. En door de zuidoostpoort Jericho weer uitgegaan naar Jeruzalem. Een gemeentezoon zit er aan de kant van de weg, een blinde man. Een zeker blinde, geen naam, onbekend onder de mensen. Maar gemeente, niet vergeten door de Heere. Want dat de Heer Jezus naar Jericho ging, dat was ook voor deze man. Dacht u dat de Heer Jezus dat niet tevoren wist, dat deze man er zat? Dacht u dat de Heer niet ook speciaal voor deze man naar Jericho kwam? En ook voor Zacchaeus en ook voor Bartimeus, maar ook voor deze man. Geen naam onder de mensen. Wist u wel, gemeente, dat in Israël geen bedelaar mocht zijn? Dat was een schande. Als er een bedelaar was, daar moest de samenleving voor zorgen. Dat moest niet voorkomen in Israël. Dat mocht niet zo zijn. Maar deze man, of die nou van zijn geboorte af blind is, of dat hij later door een ongeval of door ziekte blind is, dat weten we niet. Deze man heeft waarschijnlijk geen huis. Hij heeft in elk geval geen baan, want hij moet bedelen. Hij kan ook niet werken, dat kunnen we ook ons wel voorstellen. Zijn vader, zijn moeder leeft niet meer. Anders hadden die wel voor hem gezorgd. Zijn broer en zijn zus leven niet meer en zo zit hij aan de kant van de weg. En hij ziet helemaal niets. Kan alleen maar horen. Kan alleen maar praten. Hij ziet geen kleur, hij ziet de zon niet. Hij ziet de mensen niet. Hij ziet zijn eigen lichaam niet. Als de Heer Jezus voorbij komt, kan hij de Heer Jezus niet eens zien. Gemeente, die man is toch ten dode opgeschreven. Wie zal er ooit aan hem denken, en toch zit hij daar. En hij hoopt dat als de mensen langskomen, dat ze ook voor hem iets over hebben als ze hier gewoon in en uit gaan. En misschien zit hij daar ook wel omdat hij weet dat het Pascha aanstaande is. En dat hij hoopt dat de mensen misschien nu wel genegen zijn om nog wat meer te geven. Gemeente, ons leven is misschien wel heel anders dan het leven van die blinde man. We mogen misschien onze ouders nog wel hebben. En we mogen misschien nog wel gezond zijn. En hard kunnen werken. En goed kunnen zien. En onze broers en zussen mogen misschien nog wel een leven zijn. En toch, gemeente, vergis u niet vanavond. Toch ons aller leven, ook jouw leven, speelt zich af op de aarde die op ons het wil, vervloekt is. Er staat ook het kerkgebouw van Moria op een plaats om ons het wil vervloekt. En toen wij hier naar de kerk toe gingen, gingen we over de aarde die om ons het wil vervloekt is. En dan is het dan dat je misschien jong bent en je hebt plannen voor de toekomst, maar dat kom je een keer achter in je leven. Je maakt een keer mee in sterven. En je maakt een keer mee in ziekte of in je nabije kring of in je eigen leven. En je loopt een keer vast in een verkering of het loopt vast op het werk of op school. Er komen zorgen in ons leven, vroeger of later. Dat is niet uit te sluiten. Dat is zeker, gemeente. Daar krijgen we mee te maken. Ook als je jong bent, ook als je onbezorgd bent. Het aardrijk om ons het wel vervloekt. En misschien zit er wel in de kerk die hier in de kerk zitten vanavond 1000 noden, 1000 zorgen, kwellen uw angstvallig hart. Een weduwe. Een weduwnaar, een wees, zorgen over de gezondheid van uw man, van uw vrouw. Vrees voor een toekomstig onderzoek of het uitslag waarop u wacht. Je ziet op tegen het komende examen. Misschien wil een jonge meisje je verkering uitgaan. Gemeente, zo zou ik wel door kunnen gaan. Maar zelfs, al moeten we vanavond zeggen, dat is er allemaal niet. Dan nog geldt dat de geschiedenis vanavond ons allemaal wat te zeggen heeft. Want ik las bij Matthew Henry, en ik las ook ergens een verwijzing naar Maarten Luther die hetzelfde heeft gezegd. Deze blinde bepaalt ons ook bij onze geestelijke blindheid. Gemeente, waarom genast de Heer Jezus blinden op aarde? Waarom deed de Heer dat? Dat wijst heen naar het wonder van zalig maken. Wat de Heer wil doen, wij zijn namelijk geestelijk blind. Dat zegt de Heer in zijn woord. Jesaja 9. Het volk dat in duisternis wandelt zal een groot licht zien. En ik lees in Jesaja 35, de Heere belooft dat hij de blinden de ogen zal openen. En dat hij de doven gehoor zal schenken. En dat ziet op de terugkeer uit de ballingschap. Maar dat ziet ook op de zaligheid die in Christus is. En dat de Heere voor de dwazen een weg zal banen waarop ze niet kunnen dwalen. En dat de vrijgekochten met gejuich zullen wederkeren. En eeuwige blijdschap op hun hoofden zal wezen. Gemeente, wij zijn geestelijk blind. Waarvoor? Voor de Heer. En voor de Heer Jezus. En voor het werk van de Heilige Geest. En voor de heerlijkheid van de hemel. En voor de verschrikkelijkheid van de hel. En voor de zonden in uw leven en in uw hart. En voor de rechtvaardigheid van het storen. We zijn zo blind en als we eraan ontdekt worden. En daar moet u aan ontdekt worden. En daar moet jij aan ontdekt worden, wil het wel zijn voor de eeuwigheid. Als een mens eraan ontdekt wordt, dan ziet u hoe blind u bent voor God en hoe blind voor de Heer Jezus. En hoe blind voor het werk van de Heilige Geest. En hoe blind voor uw verloren bestaande, voor je schulden, voor je zonden. En voor de werkelijkheid van hemel en hel. Dan moet je het zeggen, al heb je alles. Al heb je naam en faam. Al ben je gezond. Heere. Als ik moet sterven en voor u verschijn, dan moet ik eeuwig omkomen. Ik ben ellendig, ik ben arm, ik ben blind, ik ben jammerlijk. Ik ben naakt. Gemeente. Van Urk, weet u dat? Weet u dat? Hoe diep arm u bent van nature. Niet door genade wordt het anders. Dan bent u rijk als u genade mag kennen. Als uw zonden vergeven zijn. Als het bloed van de Heer Jezus gedrupt is in je hart. Maar als u dat moet missen, als u onbekeerd bent, Als u onveranderd bent, dan bent u zo arm. Dan bent u zo diep verloren. En de mens is er blind voor, dan zijn we als die mensen van Jericho. Die vertrouwden op de muren en de muren vielen en ze stierven. Dan bent u als die man, die ondanks het bevel van de Heere, dat Jericho niet herbouwd moest worden, het aandurft om Jericho toch te herbouwen. Dat is de mens. Dan zijn we blind. Maar als de Heere, en dat is nodig in ons alle leven, willen we niet voor eeuwig in de pijn komen, maar voor eeuwig gelukzalig worden. Als de Heere ons ontdekt aan onze schuld en zonde, dan komen we toch te zitten naast die blinde man. Dan moeten we toch roepen, gij zoon Davids, ontferm u mijner. En gemeente, en dan gaan we naar het tweede punt toe. De Heer Jezus kwam op die weg voorbij. En wat een wonder dan ook, dat vanavond de wagen van het woord in de prediking ook in uw, aan uw leven voorbij mag trekken. Op deze dag al voor de tweede keer. En wat een wonder in uw leven, dat de Heer nog een knecht wil zenden naar Urk, om dat woord van die van die koning te brengen. Als een prediker van vrije genade. Ons tweede punt. Gemeente, we moeten bidden om ontdekking. Als we moeten zeggen dat we nog nooit aan onze schuld en zonde in waarheid ontdekt zijn, dat we de Heer Jezus hebben nodig gekregen. Maar dan het tweede punt, gemeente. En dat is het gebed van die man. Die man die zit daar aan de kant van de weg en hij hoort wel, er komen allemaal mensen voorbij. Waarschijnlijk is van deze blinde man zijn gehoor meer geoefend dan normaal bij iemand. Daar moet hij het namelijk van hebben. En zo hoort hij ook wel dat of er veel mensen voorbij komen of weinig mensen. En hij hoort nu komen er wel heel veel mensen voorbij. Een hele massa moet het wel zijn, een hele menigte. Hij hoort al die stemmen, hij hoort het, de voetstappen over de stoffige wegen van Israël. Daar is wat aan de hand, daar is sprake van een oploop. En hij vraagt wat het is. Hij vraagt wat het was, staat in vers 36, de mensen die voor hem staan en wat is dit? En dan krijgt hij een antwoord. Vers 37. En ze boodschapten hem dat Jezus de Nazarener voorbij ging. Gemeente, let u eens op hoe ze de Heer Jezus noemde. Jezus de Nazarener. En let u eens op in vers 38 hoe die blinde man zelf over de Heer Jezus spreekt. Jezus. Gij zonen Davids. Hoort het verschil. Jezus de Nazarener, dat is zo mooi niet. Jezus de Nazarener, weet u wie dat ook zei? Dat zeiden die soldaten toen ze de Heer Jezus gevangen namen. Wie zoekt gij? Jezus de Nazarener. Weet u wie dat ook zei? Dat dienstmeisje bij Caiaphas in huis. U hoort toch ook bij die Galileer, u hoort toch ook bij Jezus de Nazarener, tegen Petrus. En denk ook maar aan dat bordje boven het kruis door Pilatus gemaakt. Jezus de Nazarener, de koning der Joden. Jezus de Nazarener, ja dan, dat is de naam en de plaats waar de Heer vandaan kwam. Maar gemeente, dan kunnen we misschien nog wel zeggen, de Heer Jezus was een profeet. Machtig in woorden en werken. Maar deze blinde man zegt wat anders. En dat verschil, gemeente, is een verschil tussen eeuwig wel en eeuwig wee. Hij zegt, Jezus, gij zonen Davids. Deze man heeft ook van de Heer Jezus gehoord, al eerder waarschijnlijk. Hij heeft gehoord van zijn wonderen. Hij heeft gehoord van zijn werken. Hij heeft gehoord van zijn prediking. En deze man heeft geloofd dat deze Jezus de Nazarener, de beloofde Davids zoon, is. Op wie eeuwig de glorie kroon zal bloeien. Hij heeft geloofd, hij is het. Van wie de Heer al tegen Adam sprak in het paradijs. En van wie de profeten hebben geprofeteerd. Hij is die allerhoogste profeet en eraar. Hij is die enige hoge priester. Hij is die eeuwige koning. Hij is de almachtige. Hij alleen kan redden van het verderf, van het storen en van de Satan en van de hel. Hij kan alleen redden van de inwonende zonde. Jezus, gij zoon de Davids gemeente, hoe komt het dat deze man dat zo heerlijk beleidt en die andere mensen dat niet doen? Dat is nou genade. Van waar zulk geloof? Van de Heilige Geest. En gemeente, waarom deze man wel en die andere niet? Dat is toch het onbegrijpelijke. Dat is het wonder, gemeente, van genade. Door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Want hoe blind deze man was, mocht hij geloven dat Jezus de Zoon van God is. En hij heeft alleen nog maar over hem gehoord. Hij heeft hem met zijn ogen het niet gezien. Hij heeft hem met zijn gehoor nooit horen spreken. Deze man heeft mogen geloven. En gemeente, dat blijkt ook. En hij riep, zeggende, Jezus, gij zoon Davids, ontferm u mijner. Maar gemeente, dan blijkt, de mensen om hem heen zitten daar helemaal niet op te wachten. In plaats dat ze daar nou blij mee waren, in plaats dat ze nou die man bij de Heer Jezus brachten, in plaats dat ze nou die Heer Jezus op die man wezen, gaan ze hem bestraffen. Ze gaan hem berispen, ze keuren het af. Ze willen helemaal niet dat deze man de Heer Jezus te hulp roept. Gemeente, wie zou dat zijn geweest die die man nu berispten? En het afkeurde. Zou dat nou discipelen zijn geweest? Dat denk ik niet. Want de discipelen die hadden het beter geweten. Toch. Die hadden het althans beter moeten weten. Toen de ouders hun kinderen bij de Heer Jezus bracht hadden. Zij het ook afgekeurd. Maar dat de Heer tegen hen gezegd. Laat de kinderkens tot mij komen. Verhindert ze niet. Want dus ook is het koninkrijk der hemelen. Nee, ik denk dat het de mensen uit de scharen zijn geweest. Waarom hebben ze dat gedaan, gemeente? Misschien hebben ze die man wel misgund. Misschien waren ze uit op eigen eer. Misschien vonden ze het wel oneerbiedig dat die man zo hard riep. Misschien gunden ze het Heer Jezus wel niet. Dat die man de Heer Jezus, gij zoon Davids noemde. Misschien waren ze ook wel jaloers en hoopten ze dat de Heer naar hen zou omzien. Dat kunnen we ook vanuit het Grieks wel een beetje afleiden. Dat ze zelf probeerden bij de Heere te komen, zo staat het er eigenlijk. De mensen die voorbij gingen, die naar de Heere toe gingen. Zo kun je het ook vertalen, ze bestraften hem. Gemeente, ik las bij Calvijn dat de ene mens de andere mens in de weg kan staan om tot de Heere te roepen en tot de Heere te gaan. Een mens kan het bij de ander proberen te verhinderen. Is dat bij u ook zo? Waarom dan? Is dat omdat u het een ander niet gunt? Is dat omdat u eerzuchtig bent? Is dat, gemeente, ook dat kan? Omdat wij verkeerde gedachten hebben over de Heer, verkeerde gedachten over het woord? Is dat door slordigheid? Ook dat kan als wij, als er vaders en moeders zijn die het met de zonde niet zo nauw nemen, dan denken uw kinderen heel makkelijk, het is allemaal zo erg niet. Want mijn vader en moeder gaan toch ook naar de kerk. En dan denken uw buren misschien ook wel. En zo kunnen wij redenen zijn dat we een hindernis zijn voor anderen om tot de Heere te gaan.
En dat eigenlijk ook niet willen dat een ander het zou doen. Zo zou het toch moeten zijn, maar zo is het niet. Soms. Wee ons gemeente, wee ons. Als het niet ons hoogste verlangen is, dat de ene mens de andere mens mag gunnen en verlangt dat hij ook bij de Heere terechtkomt. Dat hij ook tot de Heere mag gaan om genade. Gemeente, genade maakt gunnend. Genade maakt niet jaloers. De zonde is op zichzelf gericht. Maar genade wil maar één ding. Dat zoveel mogelijk mensen bij de Heere uit mogen komen. Maar dan staat het wonder, gemeente, die man wordt wel afgehouden. Hij wordt wel geprobeerd ervan teruggehouden te worden. Maar we lezen vers 39. Hij riep zoveel te meer. Zonen Davids, ontferm u mijner. Hij houdt aan, dat is het geloof. Hij houdt aan. Het geloof is werkzaam. En het geloof kan niet bij de Heer vandaan blijven. Daar is de geest der genade er gebeden. Dat is ook de andere kant. De Heer Jezus trekt die man als het ware naar zichzelf toe. Gemeente, mag u dat ook doen. Net als die man bij de Heer aanhouden, hem zoeken. Net zo lang mag jij hem ook zoeken, jonge meisje. Net zo lang, totdat je de Heere gevonden hebt. Weet wanneer dat gebeurt? Als we aan de ene kant heel diep overtuigd zijn dat de schuld in ons leven er is en dat we die nooit zelf kunnen afbetalen, dat God dat wel eist. Als we dieper van overtuigd zijn dat de zonde uit ons leven moet worden weggenomen, dat alleen de Heer Jezus dat maar kan doen, als we dieper van overtuigd zijn dat we de eeuwige dood verdiend hebben. Maar aan de andere kant we er diep van overtuigd zijn dat de Heer Jezus is de Christus. Dat Hij die allerhoogste profeet en leraar is, die ons kan en wil onderwijzen tot zaligheid. Dat Hij die enige hoge priester is, die met zijn offer verzoening kan doen voor al onze zonden. En die wil bidden voor de zondaren die door hem tot God gaan. Dat hij die koning is, die macht is ons te verlossen en te regeren. O gemeente, dan kunnen we niet anders dan met die blinde man aanhouden. Dan zoeken we de Heer in zijn huis en dan zoeken we hem in zijn woord. Dan zoeken we hem in het gebed. En weet wat ik in de Bijbel lees? Dat de Heer Jezus zegt, die mij zoekt, die vindt. En die klop die wordt opengedaan. En die bid die zal gegeven worden. Er kan een tijd overheen gaan. Dat u komt voordat u komt tot de volle zekerheid van het geloof. Maar de Heer belooft het. En in een vertoef verbijt hem. Hij zal komen. En nu mogen we dat niet alleen doen voor de zaligheid. Gemeente, deze man vraagt ook dat de Heer hem van zijn blindheid geneest. We mogen ook alles voor dit leven aan de Heer vragen. Zul je dat doen? Eerbiedig, want we hebben niets verdiend. En toch aanhoudend, ook beleidend, u wil geschieden. Mag je dat doen? Ook als je morgen naar school gaat en dat je misschien denkt, reken, ik vind het zo moeilijk, hoe moet ik nou die som maken, Heer, wilt u me helpen? Dat mag je rustig vragen. En ook als je optie tegen het examen, en ook als je nou afvraagt, deze verkering wil de Heer dat nou wel of niet? En ook als je nou met je werk soms voor een situatie komt dat je denkt, hoe moet ik het nu toch aanpakken? Gemeente, in al die dingen wordt de Heer verheerlijkt. Als we hem daar veel in vragen. En het kan soms zo zijn, net als bij die blinde man, dat er zaken zijn waarvan we moeten zeggen, Heer, het is me op het hart gelegd. Ik moet er dus steeds om vragen. Mag u dat ook doen? zijn er zulke mensen op Urk die een biddend leven kennen. En die alles, bedoelt eerbiedig, alles met de Heere mogen bespreken. O, dat is een gezegend leven. En dat hoort ook in de derde plaats gemeen, dat is het derde punt. De verhoring van deze man. Want dan staat er, en Jezus stilstaande. Eigenlijk staat er in het Grieks dat de Heer Jezus zich naar die man toekeert. En Jezus stilstaande beval dat men dezelfde tot hem brengen zou. Waarschijnlijk heeft de Heer Jezus die mensen die eerder de man van de Heer probeerden af te houden, bevolen dat ze die man naar de Heer Jezus zouden brengen. Daar lag ook voor die mensen een les in. De mensen die hem probeerden tegen te houden, moesten hem naar de Heer Jezus toebrengen. En dan stelt de Heer die vraag. En als hij nabij hem gekomen was, vraagde hij hem zeggende, wat wilt gij dat ik u doen zal weten, Heer? Dat niet, jawel. Maar de Heer wil zo graag weten. Uit onze eigen mond opent uw mond. Eist van mij vrijmoedig. Op mijn trouw verbond. Al wat u ontbreekt schenk ik zo gij smeekt. Mild en overvloedig. Dat is ook, zegt Calvijn, tot onderwijzing van die andere mensen. Dat ze zouden mogen weten. Die man die vertelt hier Jezus zijn nood. En die man zijn gebed werd niet afgewezen. Gemeente, als de Heere u vanavond die vraag zou stellen, wat wil jij, dat ik u doen zal? Wat zou je dan zeggen? Ja, die blinde man bad om geopende ogen. En die bloedvloeiende vrouw, ze raakte de zoom van de kleed van de Heer Jezus aan in de hoop dat ze genezen zou worden. En die vrienden brachten hun vriend bij de Heer Jezus zelfs door het gat in het dak heen, opdat hij weer zou kunnen lopen, ze weer zou kunnen wandelen en zijn bed op zou kunnen nemen. Maar zijn er nou ook vanavond, en dat hoop ik, die nou mogen zeggen, Heere, dat ik zalig mag worden. Dat ik behouden mag worden. Dat ik uw kind mag zijn. En dat mijn zonden vergeven mogen zijn. Want weet u, gemeente, de Heer Jezus antwoordt die man, wordt ziende, uw geloof heeft u behouden. Maar wat is dan het allerbelangrijkste? Dat die man ziende wordt. Of dat de Heere zegt, uw geloof heeft u behouden. En ik zeg dit, omdat Calvijn erop wijst in zijn commentaar, dat niet in de eerste plaats het geloof, dat de Heer Jezus machtig is om die man van zijn blindheid te genezen, hem tot zijn behoud is geworden. Maar het geloof, dat hij mocht belijden, hij is de zoon Davids. Dat geloof gemeente. Om dat geloof wordt deze man gerechtvaardigd. Dat hij geloofd heeft, dat hij eerst de zoon van God is. Dat hij de Christus is. Dat geloof strekt tot zijn zaligheid. Zoals het ook bij de discipelen. Wie zegt gij dat ik ben? En de mensen zeiden een profeet. Maar Petrus mocht het belijden. Gij, zei de Christus, de zoon des levenden. Tot zalig zijt gij, Simon Barjona. Dat hebben vlees en bloed u niet geopenbaard, maar mijn vader in de hemel. En dat mocht ook Paulus laten schrijven. Indien gij met uw mond zult belijden, de Heer Jezus, en met uw hart geloven dat God hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult gij zalig worden. En een iegelijk die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Gemeente, we gaan zo naar huis. Maar zijn er nou ook vanavond in de kerk die dat met heel hun hart mogen geloven? Ja, ik denk ook maar aan die kamerling bij Filippus, die met heel hun hart mogen geloven, Heere. Dat mag ik weten, u bent het. U bent de Christus. U bent de Zoon van God. U bent gestorven. U bent opgestaan. U bent die profeet, die Allerhoogste, die mij dwaas moet onderwijzen. U hebt uw offer gebracht, wat mij alleen de zonde kan verzoenen. En u bent die biddende hogepriester die voor mij moet bidden. U bent die koning die mij moet verlossen en moet regeren. U alleen kunt mij verlossen van de toren en van de inwonende zonde en van de Satan, van de hel en van het verderf en van alles. O gemeente, wie dat mag geloven, dat geloof, dat strekt tot zaligheid. Op dat geloof wordt u gerechtvaardigd. En dat geloof, dat kan niet ophouden. Dat kan geen rust vinden dat ik hem kennen mag. Heere, dat ik u vertrouwen mag. Dat ik in u geloven mag. Dat u in mijn hart zult wonen, dat ik u de mijne mag noemen. En dat ik van u mag zijn. En dat u in mijn hart uzelf zult openbaren door uw woord en door uw geest, gemeente. Zalig is dat. Als de Heer van ons alles is geworden. En we zijn verschijnen lief gekregen. Zalig is dat. En gemeente, ziet u dat niet? Zou dan de Vader ons met hem niet alle dingen schenken? Zou zo'n koning ook niet voor u willen zorgen in de tijd? De Heere genas de blinde ogen van die man. En die Heere deed nou dus vloedstroom van de bloedvloeiende vrouw ophouden. En de Heere wilde nou die geraakte man nog weer doen wandelen. Ja, nu zeg ik niet dat de Heere elke genezing geef die wij vragen. Maar aan de andere kant ben ik nooit te klein van de Heer, want hij doet duizend wonderen. Hij is God. Ja, hij alleen. En gemeente, mogen we ook wel zeggen dat de Heer wonderen wil doen als het ons tot zaligheid strekt, als het tot nut is, als de Heer erin verheerlijkt wordt. Overigens, dat moet ik ook zeggen, de Heere kan soms ook een mens in de tijd een gebedsverhoring geven, zelfs een genezing geven. Dat deed de Heere ook wel op aarde. En dat er mensen waren die niet eens waren teruggekomen om hem te danken. Als dat het geval is in ons leven, dan als we sterven, we hebben alleen maar voor de Heere voor de tijd nodig gehad. Dan zal wat Hij ons heeft gegeven in de tijd ons eeuwig moeten aanklagen. Maar bij deze man is dat niet zo. Want we lezen, en terstond, vers 43, werd hij ziende en volgde God verheerlijkende. En al het volk dat ziende, gaven goddelijk. En hoeveel van de scharen dat blijft hebben gedaan, dat weet ik niet. Maar deze man, hij gaf God de eer. Hij verheerlijkte de Heer. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. En hij volgde hem, gemeente. In gedachten zie ik die man aansluiten bij die grote scharen. Misschien eerst wel helemaal achteraan. Maar naarmate de dagen verstreken en de Goede Vrijdag dichterbij kwam, vielen steeds meer mensen af. En kwam die steeds dichter bij de Heer Jezus. En gemeente, hij is niet bij het heilig avondmaal geweest, maar misschien, we weten het niet, maar misschien heeft hij wel buiten gewacht om bij de Heer te zijn. Hem gevolgd naar de hof. Misschien wel gezien dat ze zijn meester gevangen namen. Ook hij kon hem niet van het lijden afhouden. Later gezien hoe zijn meester aan het kruis werd gedaald. Maar die man heeft geloofd, hij heeft geweten. Hij is de Zoon van God. En wat het voor hem betekend moet hebben. Zijn koning, die zijn leider, die zijn sterven, heeft die man het verstaan. Hij voor mij. Daar ik anders de eeuwige dood zou sterven, misschien is hij ook wel bedroefd geweest. Maar zal hij ook niet in die paasvreugde gedeeld mogen hebben? Toen hij het mocht horen, de Heer is waarlijk opgestaan. Zou hij niet onder die 500 zijn geweest? Aan wie de Heer verschenen is, waar Paulus van schrijft. Zou hij niet hebben meegeprezen hebben? Lof zij de God van Israël. En volgde hem, ze volgt het lam, waar het ook heen gaat. God verheerlijkende gemeente, daar is nu genade aan te kennen, dat is nou de vrucht. Dan willen we zijn waar de Heer is. Dan willen we tot eer van de Heer leven. En wat dacht u waar die man nu is? Voor Gods troon, voor het lam, voor de Vader. Onder de gezaligde. Voor hem is het geloven overgaan in aanschouwen. Het verwachten in een eeuwig zien. Door u alleen. Om het eeuwig welbaar gemeente. Mag dat bij u ook zo zijn. Bij de herders was het ook zo. Bij deze man is het ook zo. Gode verheerlijken. Mag u zo en mag jij zo, de Heer Jezus, nawandelen en die enige God verheerlijken. Dan zal het eeuwig mogen gelden. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Amen.